I speak the name of Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Shout Jesus over my family. Johannes 17, vers 20-23. Is Jezus zijn gebed? Hij zegt, ik bid niet alleen voor hen. Jezus spreekt in een van zijn laatste gebeden. Hij richt zich tot zijn vader. Hij richt zich tot zijn leerling. En zegt, ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. En iemand zegt, Jezus heeft voor mij gebeden. Jezus heeft voor mij gebeden. Zijn jullie die allen die door hun verkondiging, kan iemand zeggen, dat ben ik. Hey, Jezus heeft voor mij gebeden. Wat heeft hij gebeden? Hij zegt, laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Amen. Alles wat de Heer ons heeft gegeven, alles wat de Heer met u heeft gedeeld, amen, is met een doel om één te zijn met onze Vader, om één te zijn met Jezus, amen, om dan te samen dit uit te stralen, om één te zijn tussen elkander, amen. Vers 23, ik in hen en u in mij. En dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Amen. Ik in hen en u in mij. Halleluja. Je moet weten wie je bent in Christus. Amen. Vooraleer dat je één kan zijn met je broeders en zusters. Amen. Vers 23 zegt, ik in hen en u in mij. En dan zullen zij volkomen één zijn. En laten we even bidden, Jezus' naam. Vader, ik dank u, Heer, voor uw boodschap. Laat mijn hart, Heer, en de harten van deze mensen openstaan voor wat u wil zeggen. Heer, laat er niets in de weg staan, Heer Jezus, dat het woord kan wegnemen. Laat het vrucht opbrengen, Heer, in hun hart. Jezus' naam. Het is een gebed van de Heer. En hij zegt, de wereld zal herkennen dat God in ons midden is wanneer we één zijn. Wanneer er geen divisies zijn onder elkaar. Hè? Wanneer dat er geen ruzie, bitterheid, jaloersheid. Want dat zijn allemaal zaken, werken van het vlees. Amen. Het zijn tactieken van de duivel om de gemeente uit elkaar te drijven. Het zijn dingen van de wereld. En God zit daar niet in. Dus de wereld zal God ook niet gaan herkennen in de gemeente waar de werken van het vlees heersen. Ik zal nogmaals zeggen, de wereld gaat God niet herkennen in gemeente, in kerk, in samenkomsten, in clubs, in verenigingen, daar waar de werken van het vlees regeren, want ze zijn hetzelfde als in de wereld. Daar waar er divisie is, daar waar er, competitie is, daar waar er corruptie is, daar waar ieder zijn eigen agenda wil doen, dat is juist hetzelfde als in de wereld. Amen, in de wereld is het ieder voor zich, nietwaar? Wet van de sterkste. Wat jij eruit kan halen voor jezelf en voor degenen die belangrijk zijn voor u, is zowat het motto geworden. Ik heb gemerkt dat de laatste jaren, jullie zullen het ook wel hebben gemerkt, post-corona-tijdperk, dat mensen meer en meer op zichzelf beginnen te geraken. Ze bouwen allemaal hun eigen kasteel met een grote muur en een grote gracht er rond. En meer zijn mensen geneigd om zichzelf in te graven en zichzelf te beschermen. Het lijkt alsof er minder geduld en verdraagzaamheid is. Al opgemerkt hoe snel mensen hun druppel, hoe zeggen ze dat, de druppel die over de emmer, het gebeurt sneller en sneller. Ik zie het bij ons in de leraarskamer, het aantal burn-outs, het aantal geklaag en het gezaag is alleen maar gestegen het laatste half jaar. En de mensen die het nog willen doen, krijgen nog meer last op hun schouders. En daardoor gaan zij het ook nog moeilijker krijgen. En het is zo overal. Het is na de pandemie gekomen, met de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen. Ze hebben er allemaal voor gezorgd dat we onszelf eerst willen beschermen tegen slechte zaken. Mensen willen niet meer extra vrijwillige zaken doen. Het is allemaal te veel. Er zijn burn-outs op de werkvloer, er zijn burn-outs in het vrijwilligerswereld. meer en meer VZW's, en ik hoor dat ook van mijn collega's die ook een VZW hebben, zij worstelen met het vinden van vrijwilligers. Sportclubs zijn naastig op zoek naar mensen die onbezoldigd, hè, zonder ervoor betaald te worden, iets te willen doen voor hun sportclub. Ik heb pas nog een flyer gezien met een sportclub in Vosselaar, de volleybalclub. We zijn op zoek naar helpers. Het is nog nooit gevraagd geweest in die 40 jaar dat zij daar al opereren. Dat was vroeger altijd iedereen deed. Hè. Het opstellen van alles en nog wat afbreken na de match. Nu zijn ze mensen moeten overtuigen. En zelfs de jeugd heeft geen tijd meer. Want zij hebben het ook druk met hun social media en weet ik veel. Wat dat ze allemaal moeten doen in het weekend. Hè. Het wordt drukker en drukker. En mensen doen niets meer gratis. Ja. Wat zit erin voor mij? Amen. Wat zit erin voor mij? Nochtans, broeders en zusters, om succesvol te zijn in ondernemingen, in sportclubs, in bedrijven, in scholen, etc., moet men beseffen, er is kracht in eenheid. Amen. Er is kracht in eenheid. Een sportteam is maar zo sterk als het zwakste onderdeel. Niet waar? Iedereen in een team is nodig om de overwinning binnen te halen. Weten jullie nog, 5 jaar geleden, 2018, rond deze tijd, was er hier een predikant van Engeland, van Birmingham, broeder Gett. Weet je nog, wie was hier toen? Als een speciale dienst, 10 jaar viering van de gemeente. Vandaag is het trouwens 15 jaar. Amen. En er was toen iemand gekomen en die predikte toen zijn boodschap. Weet je nog wel dat hij predikte? Hij predikte over iets dat heel belangrijk is voor Vlamingen. Hij gebruikte een sportteam. Amen. Een sport dat we allemaal kennen als de wielersport. En hij heeft toen gepredikt een boodschap over eenheid. En ik werd me daaraan herinnerd dit weekend. En ik dacht, ik moet zijn symbool, ik moet hetgeen dat hij gebruikte, toch nog eens even doen aan herinneren. Hij gebruikte toen, hij had toen allemaal foto's en een heel PowerPoint-presentatie bij zijn preek gezet. Ik vond het wel heel mooi. Hij gebruikte toen de werking van een wielerploeg om aan te tonen dat wij allemaal een deel hebben in het lichaam van Christus. En dat we allemaal ons deel vervullen zonder bijbedoelingen. En dan zal het koninkrijk van God te zien zijn en verspreid worden hier op aarde. En hij gebruikte de wielerploeg. Hij is een beetje een wielerfanaat. En hij wist dat wij Vlamingen wel... De gemiddelde Vlaming is ook een beetje een wielerfanaat. Dus de boodschap viel wel binnen. Hij zei, een wielerploeg heeft allemaal verschillende onderdelen. Verschillende posities. Maar uiteindelijk, en het maakt niet uit welke positie dat je hebt, werkt iedereen aan hetzelfde doel. En dat is overwinningen binnenbrengen voor de ploeg. Amen. Je hebt verzorgers, je hebt mechaniciëns, je hebt ploegleiders, je hebt de waterdragers, je hebt de knechten in het peloton. En dan heb je natuurlijk nog die hoofdrijder. Hè? Hoe noemen ze die? De kopman. De kopman. Of de kopvrouwen nu, hè? Want we hebben ook vrouwenploeg. De kopmannen. En iedereen moet ervoor zorgen dat uiteindelijk die laatste sectie van het parcours, die laatste kilometers, dat de kopman zijn ding kan doen. Die is gemaakt voor één ding, die is getraind voor één ding. Dat is om het af te maken, de laatste kilometers. En dus veel aandacht gaat naar die kopman of kopvrouw. Dat is degene die het moet afmaken. Amen. En het is dan ook degene die al de glorie en al de erkenning krijgt. Als hij wint. Als hij wint, staat hij daar op het podium en kan hij met zijn bloemen en met zijn beker of medaille, wat hem ook krijgt, kan hij zwaaien. En dan kan er al wel eens in een ploeg een beetje afgunst naar boven komen. Dan kan er al wel eens een beetje jaloersheid komen van wij hebben al dat werk gedaan en hij staat daar nu op het podium en hij krijgt alle glorie, al het applaus en hij mag gaan praten met de pers. En de pers nadien spreekt alleen maar over ons, precies of wij niks hebben gedaan. Maar zonder de knechten, broeders en zusters, die voor hem hebben gereden. En ik weet niet of je ooit al eens in een groep hebt gereden met een fiets. Iemand als mijn vader natuurlijk, die zit elke dag op de fiets. Amen. Maar heb je dat al eens geprobeerd om in een serieuze snelheid de wind te pakken? En in het wiel zitten van iemand. Ik zou het niet gaan proberen, want voordat je het weet, raakte dat wiel en zit dan ver een accident. Maar als je het al eens hebt geprobeerd, dan weet je dat het tegenhouden van de wind enorm zwaar is. En degene die vlak achter u zit, die fietst precies of er geen wind is. En die kan al zijn energie sparen. Die kan al zijn krachten sparen, daar waar het ertoe doet. En die knechten moeten afzien, die moeten afbeulen. En nadien krijgen ze een schouderklopje, hey, bedankt. En natuurlijk ook een goede loon natuurlijk. Amen. Maar het is toch vooral te doen om die prijs, om die erkenning. En daar worden ze af en toe in vergeten. Amen. Maar een knecht, een echte knecht. Amen. Die weet wat hij moet doen. Hij weet wat het belangrijkste. Het team is het belangrijkste. Iedereen kent zijn plaats. En in de gemeente zou het hetzelfde moeten zijn. We hebben functies voor alles en nog wat. Je kan misschien op het einde van de dag, misschien sta je niet op een podium in de spotlights. En misschien ben jij een knecht. Misschien ben je een waterdrager. Misschien ben je een verzorger. Misschien werk je achter de schermen. En niemand gaat ooit zien wat jij ooit hebt gedaan. Zoals de mechaniciëns. Mechaniciëns die dag en nacht zitten, hè, te sleutelen aan die fietsen, zodat de kopman de volgende dag, je kijkt er zelf, je vertrouwt op de mechaniciën, ik weet, dit is in orde. Ja? En je ziet niet wat er gebeurt achter de scherm, maar je ziet het natuurlijk wel op de weg, want hij kan fantastisch goed rijden. Zo is het ook met degenen die bidden voor de gemeente. Zo is het ook degenen die de gemeente omhoog houden. Amen. In gebed en in vasten. En in nederig zijn. Amen. In vriendelijk zijn. Amen. In bidden voor opwekking. In het bidden voor deze zuster en die zuster. En zo kun je misschien nooit erkend worden vanaf een podium. Maar God weet wat je aan het doen bent. God weet, halleluja, wat je aan het doen bent voor het koninkrijk. Amen. 1 Korinthe 1, vers 10. Dank u, Jezus. Halleluja. Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Amen. Amen. En dit is de gemeente in Korinthe. We hebben het daarover gehad, hè. Er waren veel divisies, hè. We waren constant tegen elkaar bezig. Ik ben van Paulus, ik ben van Peter, ik ben van Apollos. En ik kies in deze, en ik wil dat zijn. En ik ben rijk, jij bent arm. En er waren divisies. Paulus zegt niks ervan, eensgezind. In Efeze herhaalt hij hetzelfde. Efeze hoofdstuk 4, vers 11. Het is in veel brieven, hoor. Het was blijkbaar iets dat in elke gemeente voorkwam. Tweespal, divisies, ruzie, gekonkel. Ja? Wie wil de beste zijn? Wie wil op het podium staan? Het was blijkbaar iets moeilijk om mee om te gaan in elke gemeente. Hij is het die apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraar heeft aangesteld om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Vers 13. We moeten verder lezen, want meestal stoppen we daar. Hè? En we hebben dan deze mannen en vrouwen. Die apostelen, en meestal, ja, die hebben een podium, die worden bekend, die hebben een publieke bediening. En soms geraken we daar jaloers op. Maar broeders, het is met een doel, totdat wij allen samen, door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God, een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Amen. 1 Petrus 3 en 8. Petrus hier, die zegt, tot slot vraag ik u, wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Oei, dat horen we niet graag. Amen, wie wil nu de minste zijn? Wie wil er nu de minste zijn? Iemand bereid om de minste te zijn? Amen. Wel, in het koninkrijk van God is dat de weg naar boven. Dat is de minste te zijn. Amen. Zij die zichzelf willen verheven, zullen worden vernederd. Zij die zichzelf willen vernederen, zullen worden verheven. Amen. Wees bereid de minste te zijn. Romeinen 12, 16. Dus Paulus die spreekt tegen de kerk in Romeinen. Wees eensgezind. Hebben we weer dat woord. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Amen. En nog ene. Romeinen 12 en 4. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. Amen. Er is geen onderscheid tussen de lichaamsdelen, broers en zusters, of je een oog bent, een hand, een voet. We zijn allemaal evenveel waard in de ogen van de Heer. Laat het duidelijk zijn dat Gods koninkrijk pas volledig tot zijn recht komt daar waar we eensgezind zijn. Daar waar we bereid zijn, zoals Petrus zegt, hè, de minste te zijn. Waar Paulus zegt, Ga niet af op uw eigen inzicht. Amen. En soms kan het vlees ons verleiden om bepaalde zaken, om bepaalde posities ons toe te eigenen die God niet wil dat we hebben of nog niet wil dat we hebben. En soms wil je sneller kunnen lopen vooraleer dat we al fatsoenlijk kunnen wandelen. En we willen posities omdat iemand anders heeft dat gekregen. Je denkt van, oh, ik kan wel hetzelfde doen en ik kan dat wel even goed. Of er is misschien iets in je hart dat zegt van, ik voel me minder waardig. En moest ik nu dit en dat kunnen doen voor die en dat gemeente, dan zou ik me beter kunnen voelen. Maar dat zijn allemaal verleidingen van het vlees. Want je moet weten wie je bent in Christus. Amen. Als je niet weet wie je bent in Christus, als je niet weet wat je hebt gekregen van de Heer doorheen zijn werk, dan ga je steeds jouw eigen werk laten bepalen wie je bent. Dat mag ik zeggen, want dat was redelijk krachtig. Ik zeg, als jij niet weet wie je bent in Christus, hè, op basis van zijn werk, als je dat niet weet, ja, en je laat niet je identiteit bepalen door wat Jezus heeft gedaan, weet je door wat je dan je identiteit gaat laten bepalen? Door je eigen werk. En die kunnen heel goed zijn, en dan ga je goed voelen. En die kunnen heel slecht zijn, en dan ga je slecht voelen. Maar dan een dag is het goed, ah, dan ben ik toch goed, ik ben geliefd door God, ik ben sterk. Dan is het slecht, ik ben een loser, wat is dat nu allemaal zeggen, ik doe het altijd verkeerd. En snap je wat ik wil zeggen? Onze identiteit moet bepaald worden, prijs en aan van Jezus, door wat Hij heeft gedaan aan het kruis. En dan maakt het mij niet uit of ik de gemeente moet kuisen, dan maakt het mij niet uit of ik brieven in de brievenbussen moet gaan steken. Dan maakt het mij allemaal niet uit wat er gebeurt. Ik weet, ik heb een doel, ik heb een roeping, God zal het mij vertellen, God gaat het mij openbaren, maar ik blijf gewoon nederig en blijf gewoon wandelen op het pad dat de Heer mij heeft gegeven in de eenheid met Hem, zodat ik één kan zijn met mijn broeders en zusters. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Om terug te gaan naar mijn wielervoorbeeld. Ja. Soms wil de knecht, en vader, jij weet dat wel, je hebt dat wel gezien in verschillende wielerwedstrijden en doorheen de jaren heen. Soms wil de knecht de kopman worden. En soms wil de knecht ook op het podium staan, ook de medailles en bloemetjes in ontvangst nemen. Hij kan soms jaloers worden, hij kan soms denken dat hij minder waardig is en dat hij dat podium nodig heeft om terug zeker te voelen. Hij kan soms denken dat hij beter is dan zijn kopman en de kopman en het team houdt hem tegen om zijn volledige waarde te erkend te zien worden. Maar eigenlijk, en ik nogmaals zeg, het maakt niet uit wat je positie is in het koninkrijk. Het maakt niet uit wat je identiteit, het maakt uit wat je identiteit in Christus is. Nogmaals, je positie, je bediening in het koninkrijk bepaalt niet wie ik ben in Christus. Ben ik een knecht, ben ik een kopman, ben ik een waterdrager, het bepaalt niet mijn identiteit in Christus. En dat is een verleiding die in de bedieningen heel veel naar boven komt. Hè. Pastors en predikant en al die mannen dat je juist hebt gelezen, hè, die evangelie verkondigen en die apostelen, zij die in de spotlight staan, ja. Zij worden heel hard verleid, amen, om te geloven en te denken dat wat ze doen, het succes dat zij hebben, bepaalt wie ik ben in Christus. Bepaalt hoe graag God mij ziet, hoe krachtig ik ben voor de wereld. Want, oh, zie alles wat ik aan het doen ben, ik moet wel iets betekenen. Voor God dat Hij mij al die gaven heeft gegeven, zodat ik nu al die zaken kan, oh, hoor eens hoe goed ik kan zingen. Wauw, dat moet wel zien, dat ik moet wel iemand speciaal zijn. We zijn allemaal speciaal. Amen. We zijn allemaal speciaal, maar wat ik kan en wat ik doe, bepaalt niet mijn identiteit in Hem. Amen. Wees content, halleluja, met hetgeen dat we hebben gekregen. Zegt de Bijbel niet dat we gaven hebben gekregen naar gelang ons geloof? Naar gelang de capaciteit dat we aankunnen? En God weet wat Hij doet. Amen. Hij gaat u niet iets geven dat je niet aan kan. Ik wil trouwens niks ontvangen, waardoor dat ik niet meer in de wil van God zou opereren. Snap je wat ik wil zeggen? Stel dat ik een of andere bepaalde gave zo hard verlang. Hè? Want ik heb het gezien op tv en ik heb gezien of op YouTube van, oh, wat voor een succes. Oh, Heer, wauw, dat ik de gave van genezing zou hebben. Zou dat niet fantastisch zijn, zuster Marianne? Gave van genezing, dan zit hier de kerk vol. Hè? Ik doe het voor de kerk, ik wil de stoel, maar eigenlijk wil het toch wel. Hè? Dan voel ik me eigenlijk terug goed en niet eens depressief over al die lege stoel. Kan ik me eigenlijk goed voelen. Ik wou dat ik die gaaf van genezing had, dat ik zo iedereen de handen, boom, wat er gebeurt. En dan verspreid als een lopend vuurtje en dan moet je dat opnemen, zuster Rina. Dat ik op Facebook kan komen, op social media. Look what is happening in The Rock in Beersen. Pastor so and so, healing, gift enzovoort. Oh ja, wat zou dat wel niet betekenen, amen, voor het koninkrijk. Amen. Amen. Of God geeft me de gave van profetie, hè, zodat ik de nummers van de loterij kan profeteren. En dan geven we al dat geld, hè, aan u en dan bouwen, hè, een heel kerk. Heb je dat al eens niet gedacht? Ik dacht dat vroeger. Hè. Amen, dat was toch goed? Dat is toch voor koninkrijk? Waarom niet, zou je denken? Het is er nog geen ene christen gegeven. Nou, ik weet toch niet, kennen jullie een christen dat de loterij gewonnen met een profetie of een visioen van God? Nee, God geeft bepaalde dingen niet expres. Met reden. Amen. Hij weet wat we aankunnen. Hij weet ons karakter. Want het karakter moet het aankunnen. Hè? Uw karakter dat gevormd moet worden doorheen de identiteit die Jezus aan ons heeft gegeven. Dat moet gevormd daar worden. Amen. En als dat niet gevormd is, vergeet het dan met de gaven. Want zij worden gevaarlijk. Ze worden gevaarlijk. Dank je Jezus. Vraag maar aan een paar mensen. Het podium kan een vergiftigd geschenk zijn. Het podium, hetgeen dat mensen zien. Het succes kan een vergiftig geschenk zijn als alles goed gaat. Oh, geen probleem. Maar wat als het niet goed gaat? Wat als de kopman faalt? Wat als het hele team zo hard zijn best heeft gedaan, maar de kopman of kopvrouw kon het niet afmaken? Wie krijgt dan al de kritiek? De kopman. Amen. Dus je denkt van, ik wil zijn zoals die kopman. Ja, maar die kopman heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. En oké, hij krijgt alle accolades wanneer hij op dat podium staat. Amen. Maar wanneer hij niet en hij faalt, dan krijgt hij ook alle bagger over zich heen. Niet waar? De plaats op het podium kan ook een zeer eenzame plaats zijn. Vraag maar aan Mozes. Die had een eenzame plaats. Het duurde 40 jaar in de woestijn. Voor had hij naar een positie van invloed is gebracht. En andere mensen dachten, ja, maar die Mozes, wat is daar zo speciaal aan? Ik kan ook zoals Mozes zijn. He, die mannen van Korah. He, Korah en zijn volgelingen. Wat is er zo speciaal aan Mozes? Wij kunnen ook zoals Mozes. Hij heeft 40 jaar eenzaam in de woestijn gezeten, vooraleer hij naar die positie. Wil je plaatsen ruilen? Ga dan ook eerst 40 jaar in de woestijn zitten. En dan zullen we nog eens praten of jij wel zoals Mozes wilt zijn. Amen. We weten soms niet wat er achter de schermen gaan van mensen die succes hebben, mensen die een publiek bedienen. We weten niet welke tranen, welke beproevingen, welke hardships, verleidingen ze hebben moeten meemaken om een zekere zalving te hebben in de bediening. Dat kan je niet zomaar kopiëren. Amen. Vraag aan David. Hij had ook een eenzame plaats vooraleer hij koning werd, niet waar? Was ook vervolgd, beproefd op allerlei mogelijke manieren. Vraag aan Paulus. Heeft ook ettelijke jaren ergens in Arabië gezeten. Niemand wist nog van Paulus, maar hij werd voorbereid door de Heer. Vraag maar aan Jezus. Amen. Jezus, die ook een eenzame leven had met op bepaalde ogenblikken. En uiteindelijk aan het kruis bleef hij alleen nog achter met Johannes en een paar zusters. Amen. Dus aan mij, Jacobus zegt in hoofdstuk 3. Want soms willen mensen, oh, maar kan ik ook koprijder zijn? Kan ik kopman zijn? Hè? Was er zo speciaal en ik doe juist hetzelfde. Ik zit mij uit de naten te rijden voor deze kopman. Ik kan juist hetzelfde zijn. Ik kan ook publiekelijke bediening hebben. Ja, dat kan misschien zijn, maar Jacobus waarschuwt ons. Hè? Broers en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. Want u weet dat ons leraar een strenger oordeel te wachten staat. Snap je? De mensen die, hè, zoals we hebben gezien, die vijfvoudige bedieningen van apostelen en profeten en pastors en leraren en ik zou er nog één vergeten, evangelieverkondigers. Hè? Velen willen ook zo zijn en velen noemen zich ook zo vandaag de dag. Apostel zo en zo. Profeet zo en zo. En een andere heeft dat gezien en is niet content in zijn positie, in zijn kerk en zegt van, ik kan het ook zo doen. Ja, en de pastor zegt, ja, maar blijf nog even rustig. Ja, ik heb geen geduld. En dan start hij zijn eigen bediening. Het is daarom dat wij nu 20 kerken in turnout hebben. Amen. 20 verschillende kerken en ze komen allemaal ergens samen, ergens vroeger samen, nu is dat niet eens. 20 plus verschillende kerken. Ik overdrijf misschien een beetje, misschien 10 plus, maar wat. Je snapt wat ik bedoel. Amen. En Paulus waarschuwt, pas op, hè, want ons leraren staat een strenger oordeel te wachten. Met veel gaven en een positie van invloed komt ook een grotere verantwoordelijkheid. Amen. En Jacobus zegt dit in een tijd van de vroege gemeente, waar er verschillende mensen leraar wouden worden zonder de roeping van God. Paulus maakt het ook mee. Er was constant een dreiging van valse leraren, valse profeten en apostelen. Zij keken zelfs neer op Paulus. Ze deden Paulus af als minderwaardig. Ze zeiden, oh Paulus, die kan niet zo goed spreken zoals wij. Paulus, zijn charisma, dat is 0,0, beneden alle pijl. Die kan niet goed, zijn oratorische kwaliteiten zijn niet goed. Zijn optreden, zeggen ze, is zwak. Wat wij doen is veel beter. En dus ze zochten Paulus te vervangen door hun eigen bediening. Ze ondermijnden de eenheid, de eensgezindheid en brachten zware schade toe in verschillende kerken. Amen. En daardoor waarschuwde Paulus de hele tijd, wees eensgezind, wees één. Ze prediken een andere evangelie naar luisteren. Ze proberen hunzelf boven anderen te zetten. Ze proberen hun eigen naam te creëren in plaats van de naam van Jezus te proclameren. Amen. En pas op hoor, het kan subtiel zijn. De verleiding. In het boek Numerieke, ik eindig hiermee, vinden we twee soortgelijke verhalen van mensen die geen genoegen namen met hetgeen dat ze hadden gekregen. In Numerieke. Twee verhalen. In hoofdstuk 12 zien we het verhaal van Mirjam en Aaron. Ken het verhaal? Die kwaad spraken over Mozes. Mirjam en Aaron maakten aanmerkingen op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. Hij is met een Nubische getrouwd. Ook zeiden ze, heeft de Heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en niet ook bij monden van ons? En de Heer hoorde dit. Vers 2 is dat. En de Heer hoorde dit. En wat was het uiteindelijke resultaat? Omdat ze zich durfde uitspreken tegenover Mozes. Van zeg, Mozes dat is toch niet de enige die het woord van God heeft gehoord, zeker. wij kunnen toch even goed. Maar God nam er toch wel aanstoot. Is misschien een slecht woord, want God kan geen aanstoot nemen. Maar hij wou toch wel even zeggen, wat jullie hier doen is niet goed. Vers 9. De Heer ontstak in woede tegen hen en ging weg. Nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mirjam werd getroffen door huidvraat. Haar huid was wit als sneeuw. De Heer ontstak in woede en ging weg. Hij mag teruggaan naar vers 9. Hij ging weg. De aanwezigheid van de Heer verlaten de plaats. Omdat er divisie was. Amen. Er was tweespalt. En de Heer verliet deze plaats en Mirjam werd getroffen door huidvraat. Nu weet ik niet wat er gebeurd is met Aaron. Werd hij ook getroffen door huidvraat? Ik denk, nu was het alleen Mirjam. Hè? Maar dat is wel niet eerlijk eigenlijk. Hè? Misschien was Aaron zo, werd hij gemanipuleerd. En ik weet niet waarom Aaron niet, maar het was Mirjam die dan getroffen werd met huidvraat. Als we een beetje verder zien, hoofdstuk 16, zien we een andere dreiging tegen de eenheid in Israël, komende van Korah. En Korah was een leviet, een hele stam van levieten. En levieten hadden een plaats in de tabernakel, de voorganger van de tempel. En zij moesten de offers brengen en zij moesten de offers wassen en ze moesten al die taken doen. Maar ze mochten één ding niet, ze mochten niet in het heilig der heiligen. Ze mochten niet voorbij die sluier, weet je wel waar dat de ark stond? Dat was alleen voorzien voor de priesters en de priesterfamilie. Dat was een andere familie, dat was de familie van Aaron. En dus Korah en zijn volgelingen, ja, ze voelden zich, zeg, waarom mogen alleen die mannen? Waarom wij niet? De Heer had besloten, nee, het is de familie van Aaron, dat de priesters mogen zijn. Jullie zijn de levieten, dus eigenlijk knechten. Knechten, hè? En dat waren de koprijders, hè? De priesters waren de koprijders. En ze stelden zich tegenover Mozes en Aaron op en zeiden tegen hem, u matigt u te veel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig en de Heer is hun midden. Waarom voelt u zich dan boven de gemeenschap van de Heer verheven? Dat was de kritiek. We zijn toch allemaal heilig. Waarom verhef je jezelf? Dat is niet wat dat ze deden. Dat is gewoon, de Heer had hun die plaats gegeven. En Mozes zegt, oké, wil jij zeker zijn? Dat is goed. Pakt allemaal uw wierookschaal, of hoe noemt dat ding? Zo'n schaal met allemaal houtskolen in. En doe het vuur niet aan. En we gaan allemaal voor het tabernakel van de Heer staan. En degene wiens vuur, houtskool wordt ontstoken in vuur, dat is de familie. We zullen het nog eens testen. Uiteindelijk, je kent het verhaal, als je een beetje ver leest, of lees het thuis nog een keer, in vers 31. Nauwelijks was hij uitgesproken, of de grond onder hun voeten spleet open, de aarde opende haar mond en slokte hen op. En Korach, en de volgende dingen. Met hun families, alle mensen van Korach en alles wat ze bezaten. En zo daalden zij met allen die bij hen hoorden, levend in het dodenrijk. En de aarde sloot zich boven hen en zij waren uit de gemeenschap verdwenen. Oei. God maakt het duidelijk. Amen. Wat wil ik hiermee zeggen? Dat God u gaat opslokken wanneer je rebelleert tegen spirituele leiders? Nee. Wil ik niet zeggen. Hij deed dat toen zo. Hij deed het toen wel zo. Maar spiritueel gebeurt er wel schade wanneer dat er divisies zijn. En wanneer we te vroeg zaken willen die God nog niet wil dat we hebben. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. En als we verder willen gaan, als we nog 5 jaar verder willen gaan met de apostolische gemeente de Rots. Amen. Naar 20 jaar. Halleluja. Dan moeten we samenwerken. Amen. Samen. In de naam van Jezus. Halleluja. Wetende dat de Heer het hoofd is. Amen. Wetende dat het maakt niet uit wat er tegen ons komt van buitenaf. Want de gemeente gaat niet snel uit elkaar vallen door druk van de buitenwereld, maar wel van druk van binnen. En daarom was het zo belangrijk in elke brief dat Paulus en Petrus en Jacobus zeggen, eenheid is belangrijk. Jezus bad voor zijn leerlingen. Hij wist hoe gevoelig. Amen. De menselijke natuur. Er is een reden waarom we zijn begonnen met Johannes 17. En Jezus bad voor al degenen die door zijn boodschap zijn overtuigd. Dat we weten en beseffen dat we één zijn in Hem, in Jezus. En door die eenheid kan er eenheid zijn. Onderling. Als je niet beseft dat je één bent met Hem, dan gaat er vroeg of laat, amen, aanstoot worden genomen. Mensen die in eer gekrenkt gaan geraken. Ruzies. Amen. Want Jezus had het al gezien. Ze maakten zelfs ruzie voor zijn kruisiging. Weet je nog? Dat ze samen zaten. En wie was dat weer? Johannes. Johannes en zijn broer Jacobus. En ze lieten hun moeder aan Jezus vragen. Jezus, wie mag er links en rechts naast u neerzitten? He, toch zeker die van mij, hè? He, toch zeker de zonen van donder. Die mogen toch zeker links en rechts van uw troon gaan zitten. Ik weet niet wat ze daar juist mee in gedachten hadden. Ik weet niet wat dat die van plan waren. Of die letterlijk aan een troon gingen zitten. Links en rechts waren posities, hè? Leiderschapsposities, waren posities van invloed. Waren posities van publiekelijke autoriteit. En dus de moeder, of in sommige vertalingen Johannes of Jacobus vroeg het zelf. He, of ze niet daar mochten gaan zitten aan de troon. En Jezus zei, het is niet aan mij gegeven om hier of daar te gaan zitten. Ja, jullie moeten gewoon volgen. Jullie moeten niet ruzie gaan maken onderling wie de hoogste gaat zijn. De wereld doet dat, maar laat het niet zo zijn bij jullie, zei Jezus. Ja? Jij wilt de grootste zijn, jij wilt de grootste zijn. Ik was erover aan het nadenken deze morgen, toen ik mijn eigen aan het scheren was. En ik dacht aan die twee mannen die zo vroeg zo hun positie. Ze hebben hun positie niet gekregen. Wie is de man geworden? Ja, Jezus sowieso. Amen. Maar wie was de eerste man, de spreekbuis van de gemeente? Was Petrus. Amen. Petrus is de man geworden, de kopman. De hoofdman. Die is opgestaan. Die heeft de sleutels ontvangen van het koninkrijk. Om het koninkrijk te ontsluiten met de boodschap. Halleluja. Van bekeert u, een ieder van u, laat u dopen. In de naam van Jezus. En je zult de Heilige Geest ontvangen. Het was aan Petrus gegeven. En de eerste jaren en decennium was het vooral Petrus die naar de Joden ging. En daarna is het Paulus geworden. Maar Jacobus, nee, die is ergens een martelaar doodgestorven. Johannes, een goede gast, maar is ook geen voorname positie gekregen. Amen. Het was voornamelijk Jacobus, de broer van Jezus, die de leider was in de eerste gemeente, die kopman, als je het zo wilt noemen, kopman is geworden. En dat was de broer van Jezus, die geloofde niet eens in Jezus, ten eerste. Maar die werd, waarom is dat zo gebeurd? Niemand weet dat, maar Jezus zei één ding. Wie dat links of rechts wilt zitten, is niet aan mij gegeven en is ook niet voor jullie om uit te zoeken. Amen. Dat komt wel vanzelf, dat komt organisch, maar wees bereid de minste te zijn. Amen. Halleluja. Om zo verheven te worden door de Heer. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik neem altijd... Jo, broer, jo, kan je me komen helpen? Ik neem altijd een goed voorbeeld aan mijn zuster Renate, een schoolmoeder. Ze heeft zo een eigen manier van zijn. En het kan misschien heel vreemd lijken soms, maar ze doet alles voor de Heer met een nederig hart. Ze zaait en ze blijft zaaien in het koninkrijk van God, ook al ziet ze resultaat, ook al ziet ze geen resultaat. Ja? Zij werkt in de gemeente en ze werkt buiten de gemeente, of ze daar erkenning voor krijgt of niet. Ze heeft geen officiële positie in de gemeente als evangelist of weet ik veel wat, maar ze doet wel het werk van een evangelist overal waar ze komt. Ze heeft niet de titel van evangelist, ze heeft niet die positie, ze wordt niet erkend, ze krijgt geen bloemen van, hey, laten we allemaal hier applaus voor wat ze heeft gedaan. Ze heeft weer 5 zielen tot de Heer gebracht. Prijs de Heer voor onze kopman evangelist, kopvrouw, sorry. Nee, ze weet wie ze is en in het koninkrijk van God en overal waar ze komt. En het is ons beschaamd, maar de Heer vergeef mij beschaamd, want ik zou het eigenlijk beter zelf moeten doen. Maar overal waar ze komt. Als je er even mee gaat wandelen en iemand kijkt nog maar of lacht nog maar, dan ziet zij dat als een teken om de Heer te gaan verkondigen, om uit te nodigen. En weet wat? 8 kansen van de 10 heeft dat geen succes. Maar 2 van die 10 zijn er mensen die zeggen van, oh, prijs Heer, overlaatst we nog gaan wandelen met een hond ergens in Duitsland. En ik denk dat we al aan nummer 10 zaten, echt waar, nummer 10. Van, oh, hier gaan we weer. Ze moeten nog maar naar een hond kijken van, oh, wat voor hond is dat? Ah, ja, dat is zo. En dat is een opening om uiteindelijk over de Heer te praten. Duurt niet lang, 30 seconden of zo, en dat is direct over de Heer. En je moet je ook niet gaan spiegelen met haar. Hè? Zo van, oh, zeg, ik wou dat ik ook zo was. Oh, maar kan dat niet, ik durf. Je moet je niet gaan spiegelen. Zij heeft een gave daarvoor gekregen, amen. En ik kan wel zeggen van, Heer, laat me meer zijn zoals haar. Zo onverschrokken zoals. Hè? Snap je zo? Maakt me niet uit wat mensen denken over mij. Ik zie ze waarschijnlijk nooit meer in mijn leven, maar het kan wel een moment zijn om eens een uitnodiging te geven, zodat ze nadien op internet, hè, dat is aan de site, daar kunnen ze misschien lezen en een zaadje is geplant. Amen. Maar in ieder geval, het was ik denk de 9e of de 10e persoon. En die persoon, amen, die had gezegd van, oh, dat vind ik nu fantastisch dat jij naar mij toegekomen bent. Ik heb deze morgen nog gebeden dat de Heer mij in contact kan brengen met iemand. Halleluja, van hetzelfde geloof. Want ik voel zich eenzaam en niemand daar begrijpt, haar man begrepen. Dat is dan gebeurd. Amen. En dan denk ik, vader vergeef me. Voor elk oordeel dat ik heb over mensen. Amen. Die misschien niet zijn zoals ons. Of die misschien wel een beetje vreemd overkomen. Maar zij doen het voor het koninkrijk. Het maakt niet uit. Of ze erkenning krijgen. Het maakt niet uit welke posities dat ze krijgen. Amen. Halleluja. Ze weet, ik ben een onderdeel in het lichaam van Christus. Ik ben een hand. Ik ben een hand. Ik ben een voet. Ik ben een voet dat de Heer gebruikt om zijn boodschap te verspreiden. Halleluja. En ik ben content met dat. Dank u, Jezus. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Vader, ik bid, Heer, dat in dit lichaam, in deze samenkomst, Heer, halleluja, in dit lichaam, in Jezus' naam, dat we verder mogen gaan, Vader. Halleluja. Een opwekking mogen zien in de naam van Jezus. Halleluja. Dat gebracht wordt door een samenhorigheid en een eensgezindheid, Heer Jezus. Halleluja. Elke bijdrage, broers en zusters, elk talent, maakt niet uit wat jij denkt dat het waard is. Een klein beetje is veel waard in de handen van een God die kan vermenigvuldigen. Amen. Je denkt van, ja, maar ik heb niet veel te bieden. Elk beetje dat je kan geven, kan je brengen tot de Heer die het gaat vermenigvuldigen. Amen. Halleluja. We lezen in de Bijbel over grote mirakels. En soms zijn het mensen met een kleine bijdrage die het mogelijk hebben gemaakt. We hebben gelezen over de broden en de vissen die vermenigvuldigd worden, nietwaar? Wel, het was het geloof van een kleine jongen, zoals Lucas bijvoorbeeld, die zijn lunch kwam aanbieden. En dacht van, oh, ik heb hier wel twee broden en hoeveel broden en vissen het ook waren geweest. Maar wat is dat met, voor 2000 man? Kunnen we niks mee doen. Maar hij bracht het en hij gaf het af. Om de Heere te vermenigvuldigd te worden. Amen. Kunnen we allemaal recht staan? Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Revival, opwekking is mogelijk wanneer we tezamen als één, ieder zijn bijdrage, hoe klein het ook mogen zijn of hoe groot het ook mogen zijn, als we het laten vermenigvuldigen door de Heer Jezus. Kunnen we allemaal samenkomen? Amen. Kunnen we allemaal samen hier zo van voor komen staan? Halleluja. Laten we eensgezind zijn. Broer Jo, zijn je daar niet aan het spelen? Hè? Hou me vast. Amen. Dank u, Jezus. Kunnen we een beetje dichter komen? Geen bang. Ik draai de neuzen niet af. De Heer ook niet. Halleluja. Amen. Kom een beetje dichter in Jezus. Als je kan, de hand op de schouder van de persoon naast u. Zuster. Halleluja. De hand is ook goed. Maar gelijk in Jezus' naam. Kunnen we bidden in de naam van Jezus? Halleluja. Dat we in de naam van Jezus als één. Bid voor links en rechts. Vader, ik bid, Heer. Halleluja. Dat u mijn broeder en mijn zusters, Heer, mag vrijzetten, Heer. Halleluja. Een positie, Heer Jezus, in het lichaam, Heer, duidelijk mag maken, Heer. Verlichten, Heer, dat wat u heeft gegeven, Heer. Dat wat u verlangt, Heer. Laat niets of niemand in de weg staan, Heer. Laat niets of niemand, Heer, in de weg staan van eenheid. Vader, laat elke divisie, tweespal, ruzie, gekonkel, jaloezheid, bitterheid, Heer, achterklap, roddel, al die zaken, Heer, verdwijnen van onze lippen, verdwijnen uit ons hart, Heer. Laat alles, Heer, dat gedaan moet worden voor uw koninkrijk, Heer Jezus, gedaan worden in nederigheid, Heer, doorheen uw naam, doorheen uw eenheid. O Jezus, ik bid hetgeen dat u heeft gebeden, Heer. Laat ons volkomen één zijn op basis van uw eenheid. In de naam van Jezus, in de naam van Jezus, halleluja. In de naam van Jezus, halleluja, halleluja. O Jezus, hou ons vast, Heer Jezus. O, hou ons vast, laat uw liefde stromen, Heer. Dank u, Jezus. O, halleluja. Dank u, Vader. Laten we nog een lied zingen in de naam van Jezus. Hou mij vast, laat uw liefde stromen. Dank u, Jezus. En hou heel veel.